Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij Elke dag telt. En vandaag in onze uitzending hebben we als gast Monseigneur van Looy. Het is namelijk zo dat we vandaag de martelaar van Korea vieren. En aangezien Monseigneur van Looy een langere periode in Zuid-Korea heeft gewoond, ga ik hem zo dadelijk opbellen. En terwijl ik hem opbel, luisteren we naar het mooie lied Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delize. Goedemorgen, beste luisteraars, en welkom bij Elke Dag Telt.
Deze nieuwe morgen laat ik me verwonderen als ik de voordeur achter mij dicht doe. Het is wat fris hier buiten, ik hoor de vogels zingen. Vol overgave oefenen ze 's morgens vroeg. Oh oh, oh oh, hoe mooi. De mist over de velden als deken die weer optrekt. Als het eerste zonlicht door de wolken breekt. De hemel als een kunstwerk, een samenspel van kleuren. Dat vol enthousiasme van haar schepper spreekt. Oh, 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 hoe mooi. En opeens overvalt me de gedachte dat u alles zorgvuldig heeft gemaakt. Oh, 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 hoe mooi. De zoete geur van bloemen in honderdkleuren bloeiend. Laat me hier genieten met mijn ogen dicht. Het ritme van de regen dat neerkomt op de blaadjes. Maakt dat mijn hart danst in het morgen.
Welkom, Monseigneur van Looy, in ons programma Elke Dag Telt. Goedemorgen.
Goedemorgen. Inderdaad, Elke Dag Telt.
Vandaag vieren we het feest van de heilige Andreas Kim Taegon, priester, en dan ook nog Paulus Chong Hassang en gezellen, allemaal martelaren van Korea. Kan u misschien iets vertellen over hen?
Het is waarschijnlijk heel belangrijk om die in hun tijd te plaatsen. Hè? Mm-hmm. Het is zo dat de Koreaanse kerk begonnen is met leken. Dus wanneer we spreken over Kim Taegon als priester, dan is dat al niet meer in het hele begin van de kerk in Korea. Het is zo dat Koreaanse ambassadeurs, werden die genoemd, van de regering, dat die naar China gezonden werden om dus als land hun schulden te betalen aan China. Maar daar hebben zij, in Peking vooral, contact gehad met de beginnende kerk in China. En hebben ze ook natuurlijk gezien hoe dat die kerk functioneerde. Ze hebben dan ook teksten in het Chinees dan meegenomen naar Korea en dus bij hun vrienden verspreid en gezocht hoe die interessante nieuwe beweging, hoe kunnen we daar ook in Korea gebruik van maken. En dan zijn ze begonnen met zelf liturgie te vieren. Ze hadden dus de teksten van de Eucharistievieringen in het Chinees, maar ze hadden geen priesters, want Rome, ook China, wilde geen priesters naar Korea sturen op dat moment. Met gevolg dat ze zelf begonnen zijn met priesters aan te stellen. Natuurlijk, wanneer Rome dan vernam dat daar priesters die niet gewijd waren, maar gewoon aangesteld door de gemeenschap, dat die voorgingen in de Eucharistie, dat die biecht hoorden enzovoort, dan heeft men natuurlijk daartegen gereageerd. En dan tenslotte heeft men wel een priester naar Korea gestuurd, een Chinese priester. Maar dat is al de achtergrond van al wat er gebeurd is in die tijd. Dus dan in de, ik ben nu een beetje de draad kwijt van welk jaar dat was. Maar dus in elk geval, later is dan begonnen dat de jongens ook priester wilden worden. En zo is deze jonge man, Kim Taegon, naar Macao gegaan om daar het geloof beter te kennen en om daar zijn seminariestudies te doen. Dus die is dan naar Macao getrokken. En als jonge priester is hij dan heel actief geweest in het hele land. Zelfs verder dan China, ook naar Japan getrokken, ook in China, ook natuurlijk over het hele land van Korea. En daar dus de boodschap verkondigd van het evangelie. Mm-hmm. En hij is dan tenslotte gestorven als martelaar in 1846.
Ja.
Dus die man, Kim Taegon, was 25 jaar toen hij gestorven is als martelaar, samen met nog anderen, zoals u genoemd hebt, Han Song en nog verder ook nog anderen. Er is een grote martelaarsgroep geweest in die tijd. Dus omdat in Korea aanvaarde men niet dat nieuwe bewegingen of andere ideeën dan het Confucianisme, dat die hun plaats zouden krijgen. Hè?
Mm-hmm. Dus we kunnen
dat
zeggen,
is denk ik als, ja, zeg maar.
Ja, dus we kunnen zeggen dat dat eigenlijk allemaal gebeurde wanneer de kerk, de katholieke kerk, daar een beetje begon te groeien of te starten daar in het land.
Ja, ja, mm-hmm. Ja, zeker en vast. Dus in 1846 is dat gebeurd, maar daarvoor waren ook al veel mensen geëxecuteerd geweest omdat ze een buitenlandse, vreemde godsdienst binnengebracht hadden.
Mm-hmm.
Maar nu, als we nu een verdere stap zetten naar de tijd dat ik daar geweest ben. Ik ben daar gekomen in 1964. Merk goed, 64 is ongeveer 10 jaar nadat de Koreaanse oorlog voorbij was.
Ja.
Koreaanse oorlog die wij, waar dan Belgen ook mee gevochten hebben, dat was van 1950 tot 1954. Dus 10 jaar later ben ik daar gekomen, heb ik een land gezien dat nog heel verwoest was, waar de heropbouw nog altijd bezig was. Zo van, dus een, toen konden wij spreken van een heel arm land. Mm-hmm. Er was wel een band met de Amerikaanse staat, zodanig dat Amerika ook al bezorgd was en al bezig was met de heropbouw van een verwoest land. Er was ondertussen ook de scheiding gekomen tussen Noord en Zuid. Mm-hmm. En dan zien we hoe de kerk waarschijnlijk, ik denk dat dat belangrijk is, waarschijnlijk gesteund door het feit dat op dat moment een interim president van het land katholiek was.
Ah ja.
Dus Chang Myon, zijn christelijke naam weet ik nu niet. Maar Chang Myon was president, interim, voor een paar jaren. En die heeft dus als katholiek zelf ook veel bijgedragen om de mogelijkheid te geven dat de kerk een beetje voet aan wal kreeg. En we mogen ook niet vergeten dat de kerk zelfs van voor de oorlog van 50-54 al een plaats had in het noordelijke gedeelte, wat later afgescheiden was van het zuiden, in het noordelijke gedeelte waar de Duitse Benedictijnen al een stevige grondslag gelegd hadden voor een groei van een katholieke kerk. Nu zijn we terug in het zuiden en dan, wanneer ik daar was, dan begon dat inderdaad te bloeien. Er werden kerken gebouwd, er werden mensen gedoopt, er werd gezocht naar manieren om de teksten van het Latijn in het Koreaans verder te vertalen, om die aan te passen aan de, zou ik zeggen, aan de vernieuwde tijd. En in die zin werd er heel veel werk gemaakt van de bekendmaking van het geloof. Mm-hmm. Dus het is ook in die periode dat er langzamerhand veel roepingen, priesterroepingen, zusters, ook leken, geëngageerde leken, roepingen ontstaan zijn, waar deze dus opgekomen zijn voor het geloof, omdat er na de oorlog was er geen tegenstand meer. Dan ja. kon men rustig weer beginnen te evangeliseren. Dus dat is een enorme periode geweest, waar dan ook de bisschoppen een leidende functie genomen hebben. En misschien moeten we dan nog 10 jaar verder gaan. Dan is kardinaal Kim Soo-hwan, was de kardinaal in de jaren 60, 70. En dus die heeft een enorme boost gegeven aan het gelovig leven in de kerk, samen met de andere bisschoppen. Zodanig dat tegen de jaren 80, 90, Korea een bloeiende kerk was. Een echt een bloeiende kerk met heel veel gelovigen, heel veel mensen die de zondag naar de mis gingen, heel veel zangen, nieuwe liederen die zich ontwikkelden. Het bloeide. Het bloeide echt in die periode, de jaren van 70, 80, 90, 1970, 80, 90. En dus dat is een heel sterke periode geweest, die nu, laat ons rustig zijn, in de laatste jaren, nu in de 2020-jarigen, een beetje verzwakt is.
Mm-hmm. Ja.
Waarom? Eigenlijk is de kerk in die tijd van 70, 80, 90 gegroeid samen met de groei, de economische groei van het land. Dat is een beetje samen gegroeid.
Ja.
Maar dan, als het land economisch verder groeide, dan kwam natuurlijk ook weer het feit dat men het goed begint te hebben, dat er minder armen waren, dat de werkcondities van de mensen beter waren, dat men minder tijd nam om met kerkelijke dingen bezig te zijn, en zodanig dat het nu wel weer iets afgezwakt is. Bijvoorbeeld, er zijn nu veel minder kerkelijke roepingen dan 30 jaar geleden.
Mm-hmm.
Maar wat niet belet dat de kerk nog altijd zeer actief is. Nog altijd zeer actief is.
Ja.
Het is een land geworden waar gelovig zijn een beetje beschouwd wordt als ontwikkeld zijn.
Mm-hmm.
Een beetje beschouwd als een eer van te mogen delen, zij het protestant, zij het katholiek, om te delen in een wereldbeweging die toch wel zijn belang heeft ook voor de gewone bevolking. Misschien een kleine nota daarbij is dat Korea in de tijd van China of in de tijd van Japan een heel afgesloten land geweest is. Mm-hmm. Men noemde het de Hermit Nation. Dat wil zeggen het gesloten land. De Koreanen mochten niet naar het buitenland. In de tijd van de Japanners en van de Chinezen. En het was zodanig sterk dat de mensen verlangden om een keer op reis te mogen gaan naar Japan of naar het Westen, maar ze mochten gewoon niet.
Ja.
Op een bepaald moment, na de oorlog van 50-54, is dat langzamerhand veranderd en kwam de mogelijkheid van de mensen om een visum aan te vragen om het land te verlaten. Om uit Korea weg te gaan, moesten zij de toelating vragen.
Ja.
Dat is langzamerhand gegroeid met gevolg dat de contacten met het Westen, met Amerika, zeer sterk gegroeid zijn. En dat heeft ook gemaakt dat de aanwezigheid van de protestanten en van de katholieken in het land zelf veel meer geduld en zelfs aangemoedigd geworden zijn. Dus de openheid van een land heeft daar zeker veel aan gedaan.
Mm-hmm.
Met gevolg dat toen zeer veel roepingen, later de voldaanheid en het gemakzucht die komt door de welvaart die ook met de ontwikkeling binnengekomen is, is dat nu wel wat afgezwakt en zijn er nu andere problemen die zich stellen voor de kerk om zich te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Er is op het ogenblik een heel groot probleem in Zuid-Korea. Zuid-Korea, ik spreek niet over Noord-Korea, daarover hebben we het nu zeker niet. In Zuid-Korea is er op het ogenblik een groot probleem. Men heeft heel sterk ingezet de jaren 70, 80, 90 in jongerenpastoraal,
mm-hmm.
in kinderen, doopsels, kinderdoopsel, kindereerste communie en zo verder, heel sterk op ingezet. En wat ziet men nu? Er zijn geen kinderen meer.
Ja.
Het aantal geboortes is zodanig gedaald dat groepen van jeugdpastoraal, van laten we zeggen, het genre van scouts en zo verder, dat die geen of heel weinig leden vinden. Omdat de jeugd zodanig gedaald is. Er zijn scholen, lagere scholen, die moeten sluiten omdat ze geen kinderen meer hebben. Dus dat is op het ogenblik een cruciaal probleem voor de kerk in Korea. Dus de denataliteit is zo sterk geworden dat men zich de vraag stelt, wat zal het morgen worden? En daar speelt het kerk natuurlijk ook op in. Maar de vrijheid die de mensen zich ondertussen veroorloofd hebben, is zodanig dat de kerk daar ook weinig pak op heeft. Hè.
Mm-hmm.
Dus, maar de kerk maakt daar zeker een grote zorg
mm-hmm.
mee.
Monseigneur, als het goed is, gaan we even onderbreken met wat muziek. En we gaan zo dadelijk verder met dit boeiend gesprek.
Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het lam dat geslacht is. Alles, alles voor hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer tot in eeuwigheid. Het leven krijgt een nieuw begin, de strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint en de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Alle macht, alle rijkdom, alle geslacht is. Alles, alles voor hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer, tot in eeuwigheid. Amen.
leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint en de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt.
Alles voor hem, een lied van Sela. Welkom terug, beste luisteraars. En we gaan verder met ons gesprek met Monseigneur Van Looy. Ja, en om even terug te komen op de martelaar die we vandaag vieren. Ja, Monseigneur, hoe belangrijk was het, die heiligverklaring voor de kerk in Zuid-Korea, in Korea?
Dus die heiligverklaring die is gebeurd in
84, heb ik het hier gezien, ja.
82?
84.
84?
Ja.
Ik was daar ook bij. Ik was daarbij in die heiligverklaring, dat we zeggen, op dat moment. Ik was toen voor een vergadering van de Salesianen, een kapitel van de Salesianen, was ik in Rome. En dan ben ik een paar dagen vooraleer Johannes Paulus II naar Korea afreisde, ben ik ook naar Korea gegaan om dus dat allemaal mee te maken in Ginder.
Ja.
Nu, die heiligverklaring zelf, dat was een immens feest op een heel groot plein in het centrum van de stad. Maar wat vooral belangrijk is, daar heeft de kerk, de Koreaanse kerk, daar heel veel gebruik van gemaakt door de mensen aan te moedigen, door gebedsmomenten, door weekends, door retretes, over het belang van de martelaren, of de geschiedenis van de martelaren. Ze hebben een beetje later dan ook nog, ik heb het hierbij, een boek uitgegeven met al de correspondentie die Kim Dae-gon gemaakt heeft met de mensen, maar ook met de kerk in China en met Rome. Dus de hele correspondentie van die man is toen samengebald in een boek van wel 380 bladzijden. Dus de invloed van die martelaren, omwille van het feit dat ze een groot martelaarplein gemaakt hebben ook, dat ze een kerk gebouwd hebben voor Kim Dae-gon, dat ze in verschillende plaatsen waar de martelaren geleefd hadden in die tijd, dat ze daar monumenten geplaatst hebben en zo, een heel sterke beweging gekomen van, hoe moet je dat noemen, een fierheid van het Koreaanse volk van zulke heiligen in hun midden gehad te hebben. Hè?
Ja.
Dat is toch wel een heel belangrijk iets. De Koreanen zijn ook heel sterk in het animeren van bepaalde momenten in de geschiedenis en van een beetje, hoe zou ik zeggen, edel of preuts te zijn op wat ze in hun geschiedenis meegemaakt hebben. Daar hebben ze toen, in de tijd van die heiligverklaring zeker, en was heel goed gebruik van gemaakt. Hè. In 1984 en de jaren daarna, of de jaren daarnaartoe ook al, heeft de kerk dus vanuit die heiligverklaring van Kim Dae-gon en anderen een zeer grote animatie gemaakt. Zeker en vast.
Ja. En, monseigneur, nog een andere vraag. Hoe lang heeft u eigenlijk in Korea gewoond? En hoe was het eigenlijk voor u om naar daar te gaan als missionaris?
Nu, ik heb een totaal van 15 jaar in Korea gewoond. Dat is eigenlijk niet lang. Maar ik ben dus begonnen als seminarist. Ik ben dus 3 jaar in Korea geweest na mijn filosofie.
Mm-hmm.
En dan ben ik teruggekomen naar België om theologie te studeren, om priester gewijd te worden. En dan ben ik teruggegaan naar Korea. En vooral heb ik daar met jongeren pastoraal heel aangenaam kunnen werken. Vooral, ik was almoezenier, nationaal almoezenier op een bepaald moment, van alles wat studentenpastoraal aanging. En niet onbelangrijk van te zeggen, ik woonde in een tehuis voor jonge arbeiders.
Mm-hmm.
Arbeiders die in heel moeilijke situaties moesten werken. Maar ik woonde in een gemeenschap waar de jonge arbeiders waren. En van daaruit was ik almoezenier van de studenten. Over het aartsbisdom Seoul vooral, maar later ook nationaal. En dus, wat hebben wij gedaan? We hebben daar jonge leiders gevormd, jonge arbeidersleiders, maar ook studentenleiders gevormd, die dus de leiding van het geloof onder de jongeren moesten waarnemen.
Mm-hmm.
Dat was dan leidercursussen, retretes, vergaderingen, grote manifestaties en noem maar op, wat jongeren allemaal doen. Hè. En dat heb ik voor toch wel die 12 jaar als priester nog daar vol tijd kunnen doen.
Mm-hmm.
Met heel veel muziek. We hebben daar heel veel gezongen. En dus de muziek was een beetje de aanzet om jongeren naar die vergaderingen of naar die bijeenkomsten te lokken. En dat ging heel goed, omdat de Koreanen zingen graag. Dat is heel duidelijk.
En we gaan weer eventjes onderbreken, beste luisteraars. Monseigneur, blijft u zeker aan de lijn, want zo dadelijk nog enkele vraagjes.
Je suis vrai, mon seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Et sans rien que le chant de sa voix, tous ensemble. Je suis vraiment Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses voix, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix.
C'est le vœu de mon âme assoiffée.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Ik zal mijn Heer en Meester volgen van de groep EXO. We zijn nog steeds in gesprek met Monseigneur Van Looy over de martelaar van Korea die we vandaag vieren. En we gaan graag verder met dit boeiend gesprek. In augustus heeft Paus Franciscus aan het einde van de Wereldjongerendagen in Lissabon aangekondigd dat de volgende Wereldjongerendagen in 2027 plaats zullen vinden in Zuid-Korea, in Seoul. Hoe belangrijk is dat dan voor de katholieke kerk daar?
Dat is enorm belangrijk. Een klein land waar heel hard gewerkt is voor de evangelisatie voelt zich daarin heel erkend. Dus de gelovigen, de katholieken van Korea, die voelen zich daarin zeer erkend. We hebben dat ook gezien wanneer de paus het aankondigde, hoe er feest gevierd werd onder de Koreaanse aanwezigheden op, in de Wereldjongerendagen. Maar ook, dat is enorm goed onthaald geweest door de bisschoppen, door de priesters, door de jongeren, door de religieuzen in Korea. En daar zal nu, tot 2027, zal daar heel hard aan gewerkt worden om dat een groot feest te laten zijn. Een groot feest. Ze zijn wel bezorgd, tegelijkertijd, omwille van de afstand. Hè.
Mm-hmm.
Dus de wereld is veel meer geconcentreerd in Amerika en in Europa. En om dus jonge mensen naar daar te krijgen, moeten ze toch een middel vinden om die prijzen van daar naartoe te reizen een beetje democratisch te houden. En daar zijn ze nu wel naar op zoek. Hoe kunnen ze democratische prijzen verkrijgen om toch veel jeugd naar Zuid-Korea te lokken voor die. Maar het is een schitterende, ik zou bijna zeggen, een beloning al voor het harde werk dat gebeurd is in de voorbije jaren in het Koreaanse kerk, zeker en vast.
Mm-hmm. Ja, en u die zelf in Seoul heeft gewoond en veel met de jongeren pastoraal heeft gewerkt, ja, misschien een het is nog ver weg, hè, maar een aanmoediging aan de jonge luisteraars hier onder ons om te zeggen van, ook al is het ver, het is misschien wel de moeite om tot daar te reizen.
Begin maar te sparen, zeg ik. Begin maar te sparen. Het is echt waar de moeite, ook hè, een kennismaking met een Oosterse kerk.
Ja.
Een kerk in het Verre Oosten. Het anders zijn van hoe men met kerk en met geloof omgaat. Maar het belang van te zien hoe dat daar een kerk opgebouwd is en de geschiedenis daarvan te leren kennen, dat is een enorme ervaring. Het is veel belangrijker voor jonge mensen dat ze een keer naar Seoul gaan om daar geloof te beleiden met de mensen van daar in een zou ik zeggen, in bijna Chinese cultuur, dan bijvoorbeeld naar Lissabon gaan.
Mm-hmm.
Lissabon en België, veel gelijkbaar. België en Korea is veel minder gelijkend op elkaar. En de rijkdom die ze daar zullen kunnen opdoen door naar Korea te gaan voor de Wereldjongerendagen in 27, dat zal... onbetaalbaar zijn, hoe duur het ook zal zijn.
Dank u wel, Monseigneur Van Looy. En een laatste vraag. Spreekt u nog wat Koreaans?
Ik spreek zeker nog Koreaans.
Ah, wel. Misschien is het mooi als u ons de zegen kunt geven in het Koreaans?
De zegen in het Koreaans. Dat kan natuurlijk, hè. Sonungasin chonju songbuwa songjawa songyongkeso yorubunege kangbokhamnida.
Amen, voilà. Denk ik, ja.
Ja,
ik versta het natuurlijk niet.
Ik heb nog wel contact met Koreanen die telefoneren, nog schrijven en zo, ja.
Ja, het is dat. U zegt maar 15 jaar geweest, maar 15 jaar is toch al een hele periode. U blijft toch nog een beetje, ja, meeleven met het land waarschijnlijk.
Maar ik ben er nog. In zekere zin ben ik daar nog.
Ja.
Ik leef daar nog hard nog veel mee, natuurlijk, ja, zeker en vast. Dat is zoiets van een eerste liefde die je graag niet kwijt hebt.
Nee, dat begrijp ik, ja. Ja.
Ja.
Monseigneur, van harte dank alvast voor uw tijd.
Dank u wel.
En een hele mooie dag gewenst.
Veel groeten aan al de luisteraars. Oh,
Amsterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. Ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg, iedereen erop zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Want we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. O, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. O, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. O, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Woon je in Maastricht en ik in Rotterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. En ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg, iedereen wil op zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk, yeah, 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 yeah. Want we hebben dezelfde vader, dat is waar samen kerk begint. O, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. O, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. O, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. U schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. We hebben dezelfde vader, samen kerk begint. Zo belangrijk om te weten, we zijn met velen. Je bent echt niet alleen. En er zijn zoveel mensen die jou nooit vergeten. In Gods liefde zijn we samen één.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En het is ondertussen 8:20 geworden, beste luisteraars van Radio Maria. We hebben het vandaag al uitgebreid gehad over die martelaren in Korea die we vandaag gedenken. We gaan daar nog eventjes bij stilstaan. Ik heb het eventjes opgezocht. Het is op zondag 6 mei 1984 dat de heilige paus Johannes Paulus II de Koreaanse martelaren heeft heilig verklaard in Seoul op de judoplaats. Monseigneur Van Looy heeft het daar ook over gehad, die plaats voor de martelaren. En ik ben het dus even gaan opzoeken en ik heb de homilie van paus Johannes Paulus II terug kunnen vinden. En ik wil er graag samen met jullie enkele fragmenten uit lezen. Paus Johannes Paulus II zei het volgende. De waarheid over Jezus Christus bereikte ook Koreaanse bodem. Ze kwam door middel van boeken uit China. En op een wonderbaarlijke manier bewoog goddelijke genade jullie geleerde voorouders al snel tot een intellectuele zoektocht naar de waarheid van Gods woord en vervolgens tot een levend geloof in de verrezen heiland. Verlangend naar een steeds groter aandeel in het christelijk geloof stuurden jullie voorouders in 1784 een van hen naar Peking, waar hij gedoopt werd. Uit dit goede zaad werd de eerste christelijke gemeenschap in Korea geboren. Een gemeenschap die uniek is in de geschiedenis van de kerk, omdat ze volledig door leken werd gesticht. Deze prille kerk zo jong en toch zo sterk in geloof, doorstond golf na golf van felle vervolging. Zo kon ze in minder dan een eeuw al bogen op zo'n 10.000 martelaren. De jaren 1791, 1801, 1827, 1839, 1846 en 1866 zijn voor altijd getekend met het heilig bloed van jullie martelaren en in jullie hart gegrift. En paus Johannes Paulus II zei nog het volgende. Hoewel de christenen in de eerste halve eeuw slechts twee priesters uit China hadden om hen bij te staan, en deze slechts voor een tijd, verdiepten ze hun eenheid in Christus door gebed en broederlijke liefde. Ze negeerden sociale klassen en moedigden religieuze roepingen aan. En ze streefden naar een steeds nauwere band met hun bisschop in Peking en de paus in het verre Rome. Na jaren van smeekbeden om meer priesters te sturen, verwelkomden jullie christelijke voorouders de eerste Franse missionarissen in 1836. Sommige van hen worden ook gerekend tot de martelaren die hun leven gaven voor het evangelie en die vandaag in deze historische viering heilig worden verklaard. De prachtige bloei van de kerk in Korea vandaag de dag is inderdaad de vrucht van het heldhaftige getuigenis van die martelaren. Zelfs vandaag nog ondersteunt hun onsterfelijke geest de christenen in de kerk van de stilte in het noorden van dit tragisch verdeelde land. Vandaag is het mij dan gegeven, zei paus Johannes Paulus II, als bisschop van Rome en opvolger van de heilige Petrus in die apostolische stoel, om deel te nemen aan het jubileum van de kerk op Koreaanse bodem. Ik heb al enkele dagen als pelgrim in uw midden doorgebracht en als bisschop en paus mijn dienstbaarheid aan de zonen en dochters van de geliefde Koreaanse natie vervuld. De liturgie van vandaag vormt het hoogtepunt van deze pastorale dienst. De Koreaanse martelaren hebben getuigd van de gekruisigde en verrezen Christus. Door het offer van hun eigen leven zijn ze op een hele bijzondere manier als Christus geworden. De woorden van de apostel Paulus zouden echt door hen gesproken kunnen zijn. Wij dragen altijd de dood van Jezus in ons lichaam, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Wij worden altijd overgegeven aan de dood omwille van Jezus, opdat het leven van Jezus zich openbaart in ons sterfelijk vlees. Door dit getuigenis mogen Jezus Christus steeds wijder bekend worden in uw land, de gekruisigde en verrezen Christus. Christus de weg, de waarheid en het leven. Christus ware God, de Zoon van de levende God. Christus, ware mens, de zoon van de maagd Maria. En dat waren enkele fragmenten, beste luisteraars, uit de homilie van paus Johannes Paulus II bij de heiligverklaring van die martelaren van Korea. En dat gebeurde eigenlijk allemaal tijdens een apostolische reis naar Korea, Papua-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden en Thailand. En die apostolische reis vond plaats tussen 2 en 11 mei van het jaar 1984.
Draw me to your presence, O Lord. Bring me into that holy place, so I may see your glory. Beauty of your face. One thing I ask of you, O Lord, the desire of my heart, that I may dwell in your presence, O Lord, from this
Is het bijna tijd om deze uitzending af te sluiten, beste luisteraars van Radio Maria. Nog even over de relieken van de heilige Theresia van Lisieux. Gisteren waren de relieken bij de Carmel Rosier in Antwerpen en die gaan vandaag vertrekken naar de Carmel in Oudenaarde. Om 10:00 gaat het relieksrein vertrekken naar Oudenaarde en daar in Oudenaarde kan u ook verschillende momenten daar doorbrengen om de reliekschrijn te vereren. U kan daar om 14:00 naar de Carmel in Oudenaarde gaan om daar onder andere de getijdengebed met hen mee te bidden, ook om 16:30 de vespers en om 20:00 een gezongen dagsluiting. En dan morgen vroeg om 7:00, een morgengebed te luiden dat u met hen kan bidden bij de reliekschrijn met ook nog een moment van verering. Aansluitend zal er ook een eucharistieviering zijn om 8:00 en om 9:00 vertrekken de relieken naar ons, beste luisteraars, naar onze studio's. En we hopen de relieken te mogen ontvangen om 12:00. U gaat dat allemaal dus morgen vanaf 12:00 live kunnen meevolgen hier op Radio Maria. Maar dus vandaag tot morgen vroeg de relieken bij de Carmel in Oudenaarde. En ik zie hier dat het reliekschrijn toekomt in Oudenaarde ook vanaf ongeveer 12:00. Meer informatie kan u terugvinden op de website therese2023.be. En natuurlijk nog, voordat we afsluiten, beste luisteraars, want het is tijd om samen de laude te bidden, het ochtendgebed van de kerk, nog even een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje uit het mandje, beste luisteraars, en er staat hier het volgende op. Bereid de weg van de Heer. Maakt zijn paden recht. Komt uit het evangelie volgens de heilige apostel Matthäus, hoofdstuk 3, vers 3. Bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Een hele mooie dag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Hier eindigt ons programma Elke Dag Telt. Morgen zijn we er weer om samen met jullie ook terug te blikken op de verschillende plekken waar het reliekschrijn van de heilige Theresia van Lisieux reeds is langsgegaan. Dat is voor morgen. Goedemorgen en beste luisteraars, tot morgen.